us remain standing with our heads bowed just a moment. Heavenly Father, we thank you for
every Vader, wij danken u voor iedere genadevolle zaak die u aan ons hebt toebedeeld. We zijn elk van uw zegeningen onwaardig. Het zijn beslist onverdiende zegeningen die wij ontvangen. En wij bidden, God, dat u wilt doorgaan met bij ons te blijven. Toen ik zojuist binnenkwam, voelde ik reeds deze wonderbare geest in de samenkomst. Ik weet dat het van u komt. Dus ik bid, Vader, dat u vanavond zult doorgaan de samenkomst te eren met uw tegenwoordigheid en al de zieken en aangevochtenen zult genezen. Sta toe, mogen dit een geweldige avond zijn die we niet snel zullen vergeten. Vanwege uw tegenwoordigheid, we vragen het in Jezus' naam. Amen. Ik wil mij verontschuldigen dat ik het gisteravond zo laat heb gemaakt. Ik zal vanavond proberen sneller te zijn, zodat we kunnen voortmaken om voor de zieken te bidden. Ik voel me beslist goed over de samenkomst van gisteravond. Het leek erop dat er veel mensen werden genezen. En ik had veel bijstand. Iedereen was aan het meebidden. Dat is de manier waarop we moeten staan. Dus de Heere zegen u. Nu, ik geloof dat we morgenavond zullen zijn in... Ik vermoed dat ze het al hebben aangekondigd. Het is een andere plaats. In orde. Laten we nu snel het 22e hoofdstuk opslaan in het boek Numeri. Voor een kleine tekst. Om enige notities door te nemen. En daarna zullen we het meeste van de tijd... besteden aan de gebedsrij. Billy zei dat hij een enorm aantal kaarten had uitgedeeld, 200 of 300. En het zal tamelijk lang duren om ze door de gebedsrij te krijgen. Dus ik zal slechts een paar minuten spreken, zo mogelijk niet meer dan 30 minuten. En dan beginnen we de gebedsrij om te bidden voor de zieken. In Deuteronomium, neem me niet kwalijk, ik wil dit lezen in Numeri, hoofdstuk 22, vers 31. Wil ik dit lezen. Toen opende de Heere de ogen van Biliam, en hij zag de engel des Heeren met getrokken zwaard in de hand op de weg staan, en hij knielde neer en wierp zich op zijn aangezicht. Nu, dit mag klinken als een wat kleine ruwe tekst, om een standpunt naar voren te brengen en onze genezingsdienst op te bouwen. Ik zal proberen de gebedsrij om 9 uur te laten beginnen, als dat mogelijk is. Nu, ik wil vanavond als onderwerp nemen, verandert God van gedachten? Weet u, wij kunnen van gedachten veranderen, omdat we er wat bij kunnen leren. We weten dat we het verkeerd hebben. Hadden. Maar ik geloof niet dat God van gedachten kan veranderen, want als hij dat doet, dan kan hij beslist niet oneindig zijn. En als hij ze zou veranderen, dan zou hij een beter besluit kunnen nemen. Dus het geloof dat ik in hem heb, berust in het feit dat hij zijn gedachten niet verandert, want als God ooit een besluit neemt, moet hij bij die beslissing blijven. En iedere keer als er een gelijksoortig probleem oprijst, moet hij op dezelfde manier handelen als hij de eerste keer deed. Anders handelde hij de allereerste keer verkeerd, ziet u? Dus geeft ons op een bepaalde manier een fundamenteel geloof. Nu, we kunnen niet... Ja, geloof is niet slechts een los blaadje. Iets dat je hier of ergens naartoe kunt laten vliegen. Het is iets dat zeker moet zijn. Het moet stabiel zijn. Nu, ik kan mijn geloof niet baseren op een of andere theorie. Het moet een bewezen feit zijn voordat ik geloof kan hebben. Precies zoals een man die een vrouw kiest om mee te trouwen. Wel, hij moet geloof in die vrouw hebben met wie hij trouwt. Anders komt hij voor een heleboel problemen te staan, ziet u. Dus u moet geloof hebben, enige vaststaande feiten. Een soort geloof om het op te baseren. Op haar woord, op iets wat een ander heeft gezegd of iets dergelijks. Hij moet iets hebben om zijn geloof op te bouwen. Dus ik voel het zo, dat als ik God wil ontmoeten, er slechts één ding is waar ik mijn geloof op kan baseren, en dat is zijn woord. Want bijna ieder van ons heeft verschillende ideeën. Als we zouden gaan zitten en alleen maar over iets te eten zouden praten, wel, we zouden van mening verschillen om iets om te eten. We zijn verschillend gemaakt, onze smaak is verschillend. En daarom zijn onze kerken ook zo, we zien dat zij verschillen in hun ideeën van wat goed en verkeerd is. Dat stelt ons iedereen in de gelegenheid om een keuze te maken. Maar wat mij betreft, ik geloof dat het woord van God juist is. En ik geloof niet dat dat enige eigenmachtige uitlegging toelaat. Ik geloof dat alleen hetgeen wat het woord zegt de waarheid is. Dat is de manier waarop ik het neem. Eenvoudig op de basis dat dit het woord van God is. Nu, misschien heb ik niet genoeg geloof om het allemaal in werking te stellen. Maar ik zou beslist niemand in de weg willen staan die genoeg geloof heeft om het te laten werken. Zoals bijvoorbeeld Henoch, die genoeg geloof had dat hij niet behoefde te sterven. Hij maakte eenvoudig een middagwandelingetje en werd het zat hier op aarde en wandelde omhoog de hemel in. Ik zou beslist graag een dergelijk geloof hebben, maar ik hoop dat we op een dag dat geloof krijgen als we opgroeien in hem. Nu, de reden waarom ik deze plaats koos, is omdat het er hier wat mij betreft op lijkt dat dit een van de plaatsen in de Bijbel is die op gespannen voet schijnen te staan met de tekst voor vanavond, want het lijkt erop dat God zijn gedachten veranderde en Biliam eerst het ene vertelde te doen en daarna iets anders vertelde om te doen. Dus ik dacht dat we misschien gedurende een korte tijd zullen proberen dit een beetje recht te zetten om te zien wat hij eigenlijk tegen hem gezegd heeft. Nu, om dit op een rijtje te zetten, we weten dat Biliam een profeet was. En toen ter tijd was Balak de koning van Moab. En daar ginds in Moab waren ze geen ongelovigen. Ze dienden dezelfde God die Israël diende. Want Moab als natie werd gevestigd door de zoon van Lot. Via zijn dochter. En op die manier dienden zij dezelfde God. Als u opmerkt, hun offers en alles was precies hetzelfde. Stieren en ook de rammen, sprekend over de tweede komst. Nu, als fundamentalisme alles is wat God vereist, dan was Moab net zo fundamenteel in zijn wijze van offeren als Israël. Maar we vinden nu uit dat Israël in de lijn ligt om het woord van God te volgen naar een land dat hun was beloofd. En ze kwamen, het zou hier een type kunnen zijn van het natuurlijke en het geestelijke die elkaar ontmoeten. En wanneer het natuurlijke en geestelijke elkaar ontmoeten, is er altijd een botsing, want ze vliegen elkaar altijd in de haren. En hier zou ik Israël willen vergelijken met de geestelijke kerk en Moab als de natuurlijke kerk, gewoon de kerk wat wij de natuurlijke kerk noemen. En we zijn er allemaal van overtuigd dat er een kerk is en dat er een bruid is die uit die kerk komt. We weten dat dit waar is. En hier botsen zij en we merken hier op toen zij hier met elkaar in botsing kwamen dat het kwam door iets waarover ik een ogenblik zou willen spreken. Zodra zij botsten en de een zag wat de ander deed, was daar een geweldige nabootsing van elkaar. En op die wijze vinden we het vandaag dat we te veel nabootsing krijgen. En als u dat doet, komt u altijd in moeilijkheden. U kunt het leven van een ander niet leven. We kunnen niet iets nabootsen. We moeten precies zijn wat we zijn. U moet dat nooit proberen te doen. Als deze knaap iets doet, denkt u dat u dat ook moet doen omdat hij het doet. Doet u dat niet? U bent een individu ten opzichte van God. We moeten niet proberen elkaar na te doen. En nu is Israël hier in lijn met zijn plicht, marcherend volgens een bevel, door een bevel van God, op weg naar een beloofd land, en zij botsten op Moab, een andere groep gelovigen. Ik hoop dat dit niet al te slecht klinkt, maar ik wil hier een kleine illustratie geven wat Moab betreft, die zich in een land gevestigd had en in een meer georganiseerde toestand was. Hij had zijn geestelijkheid en zijn hoogwaardigheidsbekleders van zijn koninkrijk, maar Israël was slechts een zwerveling. Ze hadden geen bestemde plaats waar ze heen gingen. Ze trokken rond zoals de Heere hen leidde. Ik geloof dat Biliam later ook in zijn profetie zei, het volk zou niet onder de naties worden gerekend. Het zou als het ware verstrooid zijn. En dat is het ook altijd geweest. En we ontdekken dat de botsing komt. Precies zoals Kain en Abel. Zij kwamen ook met elkaar in botsing. En zij waren broeders en beide hadden dezelfde moeder, Eva. We ontdekken dat zij beseften dat zij sterfelijke wezens waren en ze waren buiten het leven geplaatst, buiten de hof van het leven. En zij beide probeerden een weg te vinden om daarin terug te komen. Als u opmerkt, beide jongens waren erg religieus. Kain was net zo godsdienstig als Abel. En ze bouwden beide altaren, anders gezegd een kerk. Ze brachten beide een offer, ze baden allebei. Ze dienden God allebei. Maar één van hen diende hem verkeerd. Nu, u ziet dat u nog zo oprecht kunt zijn en toch fout zijn. U kunt fout zijn. Er is een weg die recht schijnt. Maar het einde daarvan is de dood. We zien dat dit zo waar was bij Kain en Abel. En toen zij zagen, Kain zag dat Abels offer werd aangenomen. En misschien mag ik hier stoppen en zeggen, waarom nam God zijn offer aan? Het kwam doordat hij was, door een openbaring begreep hij dat het geen appels waren, of ik geloof dat ze er granaatappelen of zoiets van hebben gemaakt, die zij in de Hof van Eden aten, wat de zonde veroorzaakte. En hij ontdekte dat Abel geloofde dat het bloed was, hetgeen het inderdaad zo was. En Abel offerde door openbaring geloof aan God een meer uitnemend offer dan dat van Kain, waardoor God getuigde dat hij rechtvaardig was, ziet u? En de hele kerk is gebouwd op een goddelijke openbaring van het woord van God. De hele, Jezus zei dat. Op een dag toen hij van de berg afkwam, zei hij tegen zijn discipelen, wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? Of wie zeggen de mensen dat ik ben? En sommigen van hen zeiden wel, u bent Mozes of Elia of een van de profeten. Hij zei, maar wie zegt gij dat ik ben? En Petrus deed deze geweldige uitspraak, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Hij zei, zalig zijt gij Simon Barjona. En hier komt het grote meningsverschil onder gelovigen. De katholieke kerk zegt, daar bouwde hij zijn kerk op Petrus. Want hij zei, gij zijt Petrus, kleine steen, op deze steen, kleine steen zal ik mijn kerk bouwen. Wel nu, de protestanten geloven bijna allemaal dat hij haar op zichzelf bouwde, op hem, de hoeksteen. Maar ziet u, hij was de hoeksteen van het gebouw. Ik geloof dat hij de gemeente bouwde op, niet om anders te willen zijn, maar ziet u, de vraag was, wie zeggen de mensen dat ik ben? En Petrus zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Hij zei, gezegend zijt gij Simon Barjona. Vlees en bloed heeft dit nooit aan u geopenbaard. Je hebt dit nooit geleerd door naar een bijbelschool te gaan, zie. Je hebt dit nooit geleerd door het een of ander menselijk systeem. Maar mijn vader die in de hemelen heeft, is, die heeft het aan jou geopenbaard, zie je, op deze rots. Zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen. Op de geestelijke openbaring van Jezus Christus, die het woord is. Dan moet het beslist de geestelijke geopenbaarde waarheid van het woord zijn waarop de gemeente rust. Ik denk dat Abel dit in het begin had, een geestelijke openbaring dat het niet de vruchten van het land waren, of de werken onzer handen of zoiets. Het was bloed en hij offerde God een uitnemender offer dan Kain. En we zien dat hij bij Abraham en Lot dezelfde zaak bij een keuze, omdat Lot wegging toen de tijd kwam dat de geestelijke en de natuurlijke kerk in botsing kwamen vanwege de herders. Ze moesten van elkaar scheiden en altijd als dit gebeurt ontstaat er jaloezie. En we zien dit bij Abel omdat God hem had aanvaard en hij had Kains prachtige grote offer niet aanvaard waar hij zo hard voor had gezwoegd. Hij was godsdienstig en boog zich neer en aanbad enzovoort, deed alles wat Abel deed, alleen hij had niet de openbaring van wat de waarheid was. Dus we ontdekken dat toen God Abels openbaring en zijn offer aanvaarde, dat het veroorzaakte dat Kain jaloers werd op Abel. En daar voltrok zich de eerste moord. We ontdekken dat er jaloezie ontstond tussen de herders van Abraham en Lot en zij moesten uit elkaar gaan. En we ontdekken dat ook Mozes en Korach met elkaar in botsing kwamen. Jezus en Judas hadden een confrontatie. En het is zoals altijd dezelfde zaak geweest. En zo is het vandaag. De natuurlijke kerk en de geestelijke kerk komen in botsing als zij tezamen komen. Nu, de natuurlijke probeert altijd met een vleeselijke nabootsing de geestelijke te evenaren. Maar het zal, evenals bij Esau en Jacob, niet werken. God heeft zijn gemeente geroepen, genoemd, apart gezegd, en in het tijdperk waarin zij leeft zal hij zich aan haar openbaren elke keer opnieuw. Zoals hij in Romeinen het 8e hoofdstuk zei, opdat de voorkennis of uitverkiezing van God mogen vaststaan, Kain, of ik bedoel, Esau en Jacob, nog voordat een van de jongens was geboren, voordat zij zelfs een kans hadden om een keuze te maken, zei God, ik haat Esau en Jacob heb ik lief. Want hij wist vanaf het begin wat in hen was. En wij weten, houd het in gedachten, hij weet wat in uw hart is. Hij weet wat u bedoelt, ongeacht wat wij zeggen, weet hij wat u bedoelt. Het heeft altijd moeite veroorzaakt. Altijd probeert de natuurlijke het. En sinds Kain Abel ombracht, heeft de natuurlijke altijd geprobeerd de resultaten van de geestelijke teniet te doen. We vinden het vandaag precies zo, precies dezelfde zaak vandaag. Het bewijst dat het van Satan afkomt, want het is jaloezie en nabootsing van de waarheid. Dus wij geloven echt dat God zijn gedachten over wat hij zei nooit verandert. Hij blijft ze altijd trouw. Maar hij heeft een toegestane wil. Nu, daar ligt het probleem. Wij proberen te werken op Gods toegestane wil. En hij zal het toestaan, maar ook al nemen wij zijn toegestane wil, of schoon het niet juist is, dan zal hij maken dat zijn toegestane wil meewerkt om zijn volmaakte wil te verheerlijken. Bij God zal niets verkeerd gaan, hij weet vanavond precies hoe laat het is. Er is niets uit orde, iedere tik tikt precies zoals het woord, alles. Wij denken dat het verkeerd is, maar hij weet dat het goed is. Het behoort op die manier te zijn. Zoals in de beginnen. God stond toe dat de zon er kwam. Hij deed niet, dat was niet zijn volmaakte wil. Maar ziet u, in God, de grote geest, de Vader, in hem waren attributen. En deze dingen die u nu ziet, worden gemanifesteerd. Zijn slechts zijn attributen die worden gemanifesteerd. Hij woonde alleen, hij was zelfs niet God. God is een voorwerp van aanbidding, hij was de grote eeuwige. En in hem waren attributen. Zoals om vader te zijn, om redder te zijn, om geneesheer te zijn. En hoe kon hij eerst? Hij moest wel een vader zijn, omdat er bewezen werd dat hij een vader was, maar hij woonde alleen. Hij alleen is onsterfelijk. Maar nu moeten zijn attributen naar voren worden gebracht. Nu, om een redder te zijn, moet er iets verloren zijn. En God kan niet iets opzettelijk verliezen en het dan verlossen. Dat zou niet passen bij zijn heiligheid en zijn grote rechtspraak. Maar hij plaatste de mens op basis van vrije morele keuze, wetende dat de mens zou vallen. Vervolgens werd hij in die zaak zelf een mens om de mens die gevallen was terug te verlossen. Dat is de reden dat Jezus Emmanuel was. Als God iemand anders dan hemzelf zou zenden, zou dat niet rechtvaardig zijn. God moest zelf komen en de plaats innemen. God kon niet in geestvorm naar beneden komen en plaatsnemen. Hij moest worden vlees gemaakt in het vlees van zijn eigen geschapen zoon. En hier in de beginnen toonde hij dat het zijn volmaakte wil was om mensen te scheppen uit het stof der aarde. Maar ziet u, hij stond toe dat seks werd binnengebracht. Het is nooit zijn bedoeling geweest kinderen geboren te laten worden door seks, maar het werd toegestaan. Hetgeen spoedig zal ophouden. We zien hier dat Moab buitenechtelijk was om mee te beginnen. Want het was Lots zoon bij zijn eigen dochter. Merk nu op dat Moab de natuurlijke kerk vertegenwoordigt. Moab de natuurlijke kerk en Israël de geestelijke kerk. Israël de bruid vertegenwoordigt de eruitgeroepene. De kerk zelf, het woord kerk betekent degene die eruitgeroepen is. Eruitgekomen. Degene die eruitgekomen zijn. Kom uit van haar, mijn volk. Scheid u af, spreekt de Heere. En ik zal u tot mij nemen. Raak hun onreine dingen niet aan. De gemeente van God is uit de wereld geroepen. Uit de chaos van de wereld. U bent niet meer van de wereld. Zoals ik gisteravond tegen u probeerde te zeggen, dat is wanneer u weet dat u het onderpand van uw eeuwige verlossing op dit moment in u hebt, door de doop van de Heilige Geest. Het heeft u al levend gemaakt. U bent nu met hem opgestaan. En we zitten tezamen in hemelse plaatsen in Christus Jezus. Ziet u, u bent niet meer van de wereld. Als u de wereld lief hebt en uw verlangens nog steeds naar de dingen van de wereld uitgaan, dan is de liefde van God zelfs niet in u. Wij zijn vrij van de wereld. Er is geen verlangen meer naar. In Hebreeën, ik geloof het 10e hoofdstuk, staat door de offeranden van dieren werden ieder jaar de zonde in gedachtenis gebracht. Maar in dit geval heeft de aanbidder die eenmaal gereinigd is, geen besef meer van de zonde. Geen verlangen meer om te zondigen. De hele zaak is van u weggegaan, omdat u bent levend gemaakt tot een nieuw leven. Dan de natuurlijke kerk is niet meer dan een groep mensen die zich verenigen in denominaties. Het is niet meer dan, ik noem het zelfs geen kerk meer. Ik houd er niet van om daarnaar te verwijzen. Ik zou er liever naar verwijzen als een vereniging. Methodistenvereniging, baptistenvereniging, pinkstervereniging. Maar de gemeenten zijn degenen die wederom geboren zijn, die in Christus Jezus zijn, die nieuwe schepselen zijn. En zo zien wij dat God nog steeds zijn woord houdt. Nu keek Moab keek neer op het veld en zag God onder dit volk bewegen dat zelfs geen georganiseerde natie was. Ze zwierven rond van plaats tot plaats. Maar het vreemde was dat als zij op deze natie stuitten, zij ze innamen, toen Moab er naar uitkeek, ontdekten zij dat. Balak keek neer op het volk Israël. Hij keek neer op het volk Israël en hij zei, de mensen bedekken het hele oppervlak van de aarde. Hij zei, en ze scheren de volkeren af zoals een rund het gras afscheert. En ze kwamen erachter, een van de belangrijkste dingen was, hoe ze deze grote openbaring kregen dat er een profeet onder hen was. Ze hadden een profeet. Iemand die hen leidde. Het was geen mensengemaakt systeem, zoals hij en zijn delegaties, die bij hem gewend waren, enzovoort, en zijn hoogwaardigheidsbekleders, maar zij hadden een leider, een van God geroepen leider. En oh, wat was het een droeve dag, toen de kerkwereld het goddelijke leiderschap van de Heilige Geest losliet en een bisschop of iets anders zijn plaats liet innemen. Het was een droeve dag. De Heilige Geest behoort de leider te zijn van de gemeente. Hij is gezonden om de woorden van Jezus Christus te bevestigen, om ervoor te zorgen dat de gemeente leeft zoals zij in het begin deed. Niet lang geleden was er hier in deze stad een zeer beroemde school, een bijbelschool. Ze hebben er ook een in Phoenix. En een van de mannen of een aantal studenten kwam naar me toe en zei, we mogen u graag, broeder Branham. We hebben helemaal niets tegen u, maar we zouden u graag recht willen trekken. Ik zei, wel, ik wil beslist worden rechtgetrokken. Dus ik zei, als ik fout ben, dan wil ik beslist niet fout zijn. Ik spreek tot te veel mensen. En hij zei, wel, hier is uw probleem. U probeert een apostolische godsdienst naar voren te brengen of opnieuw tot leven te brengen. Terwijl de apostolische godsdienst is opgehouden met de apostelen. Ik zei, ja meneer, wel nu, als... Hij zei, nu, ik wil er niet met u over reden twisten. Ik zei, dat wil ik ook niet, dat doen we niet. Er wordt niet van ons verwacht dat we dat doen. We zijn broeders. En hij zei, wel, ik zou u gewoon willen helpen. En ik zei, ik ben zeker bereid om hulp te krijgen. En hij zei, nu, ziet u, dat is waar. Ik zei, als we gaan praten, moesten we geen tekstboeken nemen. Ik zal de mijne ook niet gebruiken, en ik had er geen behalve deze. Dus ik zei, ik zal geen tekstboek nemen, alleen de Bijbel, en u gebruikt ook alleen maar de Bijbel. Hij zei, in orde. Ik zei, wij geloven dat de apostolische kerk begonnen is op de Pinksterdag. Bent u het daarmee eens? Hij zei, daar ben ik. Ik zei, wij beseffen dat God daar aan de gemeente kracht heeft gegeven voor deze apostolische beweging. Hij zei, ja, dat was het stijgerwerk van de gemeente. Nu is de gemeente op orde gezet. En hebben al onze voorgangers en onze grote organisaties en dergelijke, om de mensen te trekken, hebben we deze dingen niet meer nodig. Ik zei, waar zei de Bijbel dat? Vertelt u mij eens waar de Bijbel dat zegt, zie? En hij zei, wel, het staat er niet precies op die manier. Ik zei, wel, dan kan ik het niet aannemen, behalve als het er precies op die manier staat, ziet u. Ik zei, op die manier moet het zijn. Gelooft u dat God nog steeds mensen roept? Hij zei, jazeker. Ik zei, wilt u geloven dat de Bijbel correct is? Ieder antwoord, ja. Ik zei, nu, de woordvoerder op de Pinksterdag was Petrus, die de sleutels voor het koninkrijk had. Dat is juist. En ik zei, nu, wat zijn beslissing ook was, Jezus had gezegd, wat gij op aarde bindt, zal ik binden in de hemel. Wat gij op aarde ontbindt, zal ik ontbinden in de hemel. Hij zei, dat geloof ik. Ik zei, in Handelingen, het tweede hoofdstuk, vers 38, zegt Petrus dit tegen de mensen die zich stonden te verbazen. Deze mensen spraken in onbekende talen. En ze vroegen hem wat ze moesten doen om gered te worden. En hij zei, bekeert u, ieder van u, en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor hen die veraf zijn, zoveel als de Heere uw God daartoe roepen zal. Als God nu nog steeds aan het roepen is, is diezelfde belofte voor hen. Wel, hij kwam deze kant uit en verkeerde met een van Billy Graham's groepen die daar hier baden voor een samenkomst. En een groep daarvan was een paar weken geleden hier ergens in Californië aan het bidden in echt diep oprecht gebed, toegewijd aan God, vastende, en de Heilige Geest viel op de hele groep en begon in andere talen te spreken. Ja. Hij is nu lid van de Friendly Kerk in de Assemblies of God in Tucson, Arizona. Hij zei, oh broeder Branham, ik ga daarheen en voel me zo goed. Steek gewoon mijn handen omhoog en de glorie van God, ik zing het uit. Ik zei, ik kon dat nooit doen in een Nieuwtestamentische Baptistenkerk. Ik zei, ik begrijp dat u dat niet kunt. Daarom bent u eruit. Ja, dus daar bent u er. God houdt zijn woord. Wat hij zegt, zal hij doen. God moet zijn woord houden. Nu, we ontdekken hier dat deze vleeselijke nabootsing die Moab had. Hij zag deze profeet onder Israël die in staat was te zegenen, te vervloeken, te leiden enzovoort. Daarom probeerde hij het te evenaren door politiek. Dat is precies wat er heden in de kerken plaatsvindt. Ze hebben geprobeerd het te evenaren met een bepaald systeem. Dat kunt u niet doen. De Heilige Geest moet altijd levend zijn in de gemeente. De gemeente leidend voor het tijdperk waarin ze leeft, om het woord dat voor dat tijdperk werd beloofd te bewijzen. Vanaf ten beginne sprak God het woord. Zoveel dit tijdperk, zoveel voor dat tijdperk en zoveel voor dat bepaalde tijdperk. Het gebeurt altijd precies op die manier. En kijk, de Heilige Geest moet in de gemeente leven om deze gemeente haar dag te laten leven. Hij moet hier vandaag zijn om deze bediening van de laatste dag te bewijzen, de laatste dag tekenen, de laatste dag uitstorting van de Heilige Geest. Hij moet hier gewoon zijn om dat te doen en u kunt het niet krijgen door de werking van systemen. God heeft een systeem. Hij is degene die ons de Heilige Geest heeft gegeven. Nu, we zien hier dat Mozes een koning had en die koning was God. Die hem zalfde. En Bidiam stond ook onder een koning, Balak. En Balak had meer een politiek systeem. Bidiam, een profeet van God, ging naar Balak toe voor informatie. En Mozes ging naar God toe voor informatie. Daar lag het verschil. Toch waren ze allebei profeten. Omdat ze beide door God waren geroepen, beide ontmoetten God, beide spraken tot God en beide waren met de geest vervuld. Nu begin ik thuis te komen, zie? Nu, zij waren beide mannen met de geest vervuld. Nu, dat is waar. De Bijbel zei dat God kwam tot Bidiam en sprak met hem, ziet u? Dus we zien dat elk van deze profeten, beide waren profeten, mannen van God, dat zij contact zochten met hun leiding. Mozes benaderde God. En Bidiam hier benaderde Balak. Merk hierop hoe volmaakt het geestelijke en het natuurlijke werd getypeerd. Mozes, die door God werd gezonden in het pad van zijn plicht, wordt geconfronteerd en uitgedaagd door een andere man van God. Kunt u zich zoiets voorstellen? Maar kijk welk soort systeem zij daar hadden. Het was een georganiseerde natie. En Mozes leidde de kinderen Israëls, precies zoals God hun zou vertellen, waar ze heen moesten gaan, geleid door een vuurkolom en een bovennatuurlijk wezen dat hun de weg wees. En Mozes kreeg zijn informatie natuurlijk door de logos die van God uitging, die vuurkolom, hetgeen de engel des verbonds was, die Christus was, de gezalfde, en op weg naar een beloofd land kreeg hij zijn boodschap daar vandaan en gaf het door aan de kinderen Israëls. Maar deze man was helemaal gezetteld. Hij had zijn koninkrijk, hij had zijn kerken, hij had daar elke zaak helemaal op orde. Dus hij stuurde de mannen om deze man te gaan halen, om te komen om dit volk te vervloeken. En merk op, kunt u zich voorstellen dat één profeet, één man van God, die de werken Gods bij de andere man ziet, dat deze probeert die werken van God uit te dagen, terwijl hij het wist. Het beter had moeten weten. Nu, Bidiam, toen Balak de eerste keer mannen naar hem toe stuurde, die zeiden, kom mee en vervloek dit volk, deed Balak precies de zaak, of Bidiam, liever gezegd, deed de zaak die juist was. Hij zocht God. Hij zocht eerst God. Nu, dat is wat hij behoorde te doen. En God gaf hem toen zijn volmaakte, scherp omlijnde antwoord, ga niet met hem mee. Laat ze gaan. Vervloek deze mensen niet. Ze zijn gezegend. Dat had voldoende geweest moeten zijn. Als God iets zegt, kan hij het niet veranderen. Merk op, zijn volmaakte wil was, ga niet. Val die mensen niet lastig, ze zijn mijn volk. Dat was zijn volmaakte wil. Maar Bileam hield om mee te beginnen al niet van deze mensen, ziet u, daar bent u er. Hoeveel Bileams hebben wij vandaag? Zie, dezelfde zaak. Zij weten beter. Men had ze ten tijde van onze Heer Jezus. Nicodemus kwam en zei, Rabbi, wij weten dat u een man bent van God gezonden. Of een leraar door God gezonden. Niemand kan de dingen doen die u doet, tenzij God met hem is, ziet u. Zij keken, kijk, daar was opnieuw een Bileam, zie. Nu, Bileam hield niet van deze mensen. Let op zijn hoofdkwartier. Nadat zij enige fijne mannen daarheen hadden gestuurd om hem te vertellen, nu, er zijn hier mensen gekomen en ik begrijp dat u een profeet bent. U bent een groot man, dus komt u hierheen en vervloekt deze mensen. Bileam zei, wacht nu even, totdat ik ben gaan bidden en blijf hier vannacht. Misschien zal de Heer tot mij komen en zal hij het mij vertellen. In orde, de volgende morgen kwam de Heer tot hem en zei, ga niet, vervloek deze mensen niet, ze zijn gezegend. Goed, Bileam ging naar buiten en zei, wel, ik kan niet gaan, want de Heer zei me om niet te gaan. Nu, let op wat er gebeurde toen ze teruggingen naar hun hoofdkwartier. Wat ze deden om hem daarheen te laten gaan om deze samenkomst die ze hadden te stoppen. Wel, toen we ontdekken dat het hoofdkwartier een beter stel mensen stuurde. Hogere notabelen, misschien een bisschop, iemand anders, of het mag een staatsopziener geweest zijn. Iemand werd erheen gestuurd, vertel hem te komen en dat hoe dan ook te stoppen, ziet u? Let op. Zijn meer invloedrijke groep, betere gaven, meer geld, zei, ik kan u een betere positie bezorgen. Ik zou van u, in plaats van een gewone man, iemand kunnen maken die een beetje hoger is. Ik heb het recht om dat te doen, omdat ik in deze grote beweging de koning ben. En ik kan iets beters voor u bewerkstelligen, als u het slechts wilt doen. Bemerk dat het nieuwe aanbod hem verblindde. Hij behoorde te hebben geweten dat God zal doen wat hij heeft gezegd. Maar het verblindde hem. En daar hij een profeet van God was, had hij zich niet door zo'n groep hebben mogen laten beïnvloeden. Hij had om te beginnen al uit die groep weggegaan moeten zijn. En als ik spreek tot enige mannen van God hier, als zij u in de hoofdkwartieren proberen te vertellen dat de dagen van wonderen voorbij zijn, dat dit wat we hier doen en de Heere Jezus die ons zegent, dat is een hoeveelheid fanatisme, opgewerkte emoties, zoiets als goddelijke genezing bestaat niet, kom dan onmiddellijk uit die groep vandaan. Kom eruit, want het is het woord van God, het wordt gemanifesteerd. Ze zeggen, zoiets als apostolische tijden bestaan niet, er is geen doop van de Heilige Geest, dan spreek in tongen, het stelt niet voor. Maar, o, maar broeder, luister daar niet naar. Er zijn er heel wat vandaag zoals Bileam, die in hun kantoor blijven zitten en deze boeken van de Bijbel lezen en weten dat het de waarheid is, en toch willen ze terwille van hun positie hun standpunt niet innemen. Helemaal precies juist. Merk op, God, hij wist dat hij niet in deze groep mensen moest zijn, of Bileam, had het moeten weten. Zij gaan uit de wil van God. Deze kerels zullen u regelrecht uit de wil van God praten. Als u de wil van God vindt, laat dan niemand ooit het uit u wegpraten. Ik heb goede mensen gekend, ze kwamen naar de samenkomsten, werden genezen en gingen terug. Ze zouden zeggen, oh, wel, het stelt niets voor, jullie zijn me alleen maar opgewerkt, het stelt niets voor, en de mensen beginnen te twijfelen. Ik heb mensen zien komen en Christus ontvangen in hun hart, ze gaan terug, misschien hebben ze in tongen gesproken en gaan terug, en de kerk zal zeggen, wel, jullie zijn een aanstoot voor het christendom, enzovoort. En oh my, doe dat niet, zie. Doe dat niet. Kom uit van die groep. Blijf erbij vandaan. Merk op dat Bileam hier een bedenkelijke tekst gebruikt ter wille van zijn geweten. Hij zei, misschien blijf nog een nacht en het is mogelijk dat ik het God vraag, ziet u? Misschien is hij van gedachten veranderd. Maar God verandert zijn gedachten niet. Als God ons de bekendmaking deed van de doop van de Heilige Geest op de Pinksterdag, dan is dat de wijze waarop hij het moet houden. Hij heeft het gedurende het hele Bijbelse tijdperk gedaan en hij zal het bij elke gelegenheid doen als mensen zullen komen op deze basis die hij daar aanbood. Als u zult komen, gelovig, u bekerend, wordt gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus voor de vergeving van uw zonde, en u gelooft in God, dan is God verplicht om dat recept uit te voeren. Juist, want hij is de dokter. En hij zal het uitvoeren als u het zult gehoorzamen. Maar u kunt zich niet veroorloven om te proberen dit recept mee te nemen naar de een of andere kwakzalver die er iets anders in zou kunnen doen. Het zou de patiënt kunnen doden. Dat is de reden dat we vandaag zoveel dode kerkleden hebben. Ze proberen het verkeerde recept te geven. God heeft het recept precies hier in de Bijbel staan. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. U moet het medicijn innemen op de wijze waarop de dokter heeft gezegd dat het moet worden ingenomen. De Bijbel zei, is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester? Natuurlijk is het er. Er staat, waarom is de dokter van mijn volk dan in deze toestand? Kijk, we hebben de Bijbel. Wij hebben de heelmeester. Alleen de apotheker vult het schriftuurlijke recept verkeerd in. Dat is er aan de hand. U probeert te zeggen, de dagen van wonderen zijn voorbij, zoiets als de doop van de Heilige Geest en al deze dingen bestaan niet. Het is onzin. De Bijbel is helemaal juist. God neemt niets terug van wat hij heeft gezegd. En ze proberen er op een slimme manier onderuit te komen. Wel, wij geloven dat of zoiets dergelijks. Het doet er niet toe wat u gelooft. Het is wat God zei. Hij zei, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Hij beloofde dit in de laatste dagen. Men probeert van de samenkomst te zeggen dat u hier zit. Men noemt mij een waarzegger. Een opgewekte waarzegger of een Beelzebub of de een of andere duivel. Wel, ze moeten dat wel zeggen omdat ze uit hun vader zijn. Dat zei hij in het begin over Jezus. We zijn het... En wij zijn het niet die het doen. In de eerste plaats, het is dezelfde Jezus. Want hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Het is zijn geest. Oh, iets wat eraan voorbij kan gaan. Voorbij lopen en zijn opdracht negeren. Zoveel mensen proberen daaraan voorbij te gaan. Oh, kom naar de kerk. En het zal in orde zijn. We zijn een oude kerk. We zijn hier al jaren. We zijn al begonnen. Ja, dat is waar. Als dat zo is, dan heeft de Rooms-Katholieke Kerk het van allemaal gewonnen. Zij zijn de eerste van de organisaties. Ze waren het eerst. Maar onthoud, niet de eerste gemeente. Ze waren de eerste organisatie. En de moeder van hen allen. Terwijl elk van daarvan tegengesteld is aan God. Openbaring 17 zegt hetzelfde. Ziet u? Ja. Ja, we zijn in de laatste dagen. Nu onthoud, toch zal God u uw gang laten gaan. Toen dacht Biliam, wel. Toen zei God tegen hem, ga maar. Waarom? God wist wat er in zijn hart was. God wist dat het, om mee te beginnen, in zijn hart was. Dus hij zei tegen hem, ga maar. Hij zal het toestaan. Hij zal u toestaan het te doen. Hij zal u menigmaal zegenen, terwijl u het doet. Hij zegende zelfs Israël nadat ze genade had hun reeds een profeet gegeven, een vuurkolom, bevrijding, tekenen en wonderen, had hen uit Egypte gebracht en alles, en toch wilden ze een wet. God stond het hen toe, maar hij bestrafte ze de hele tijd. Hij stond Biliam toe erheen te gaan, zoals van hem werd verwacht, maar wat deed hij? Hij ging erheen. Maar in plaats van de mensen te vervloeken, moest hij de mensen zegenen. Hij kon niet vervloeken wat God had gezegend. Ik had u verteld dat ik om 9:00 zou stoppen en ik keek op en het is nu tijd. En ik heb hier nog een boekje vol met aantekeningen, maar ik wil dit bij het einde zeggen. Dat God zijn gedachten nooit veranderde. Zijn directe wil voor Biliam was om niet te gaan. En als God een uitspraak doet, moet het altijd op die manier waar blijven. Nu zei de Bijbel, Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Dat betekent niet tot op zekere hoogte, dat betekent dat hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer. Jezus zei in Johannes 14, vers 12, hij die in mij gelooft, de werken die ik zal doen, zal hij ook doen. Is dat juist? Hij beloofde in Markus 16, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Wel, dat was juist slechts voor de apostelen. Hij zei, ga heen in de gehele wereld en verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Deze tekenen zullen hen volgen in de gehele wereld en de ganse schepping. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Als zij slangen opnemen of iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Als zij handen op de zieken leggen, zullen zij genezen worden. Nu, dat is zijn kwalificatie. Zie, wij proberen iets te kwalificeren. Wij proberen de kerk iets te maken. Te plaatsen tot iets wat wij denken dat Gods woord is. Wij kunnen de kerk niet in aanmerking laten komen. Wij moeten God in aanmerking laten komen. Ik heb altijd gezegd dat het een geweldige tijd van wedijver is. Als u uw traptreden rood verft. Let op, dan verft uw buurman. Er zijn ook rood. Sommige van uw vrouwen dragen een bepaalde hoed in de kerk. En let op, de rest van de vrouwen gaat er ook zo een halen. Mevrouw Jacqueline Kennedy droeg dit soort waterhoofdkapsel en kijk naar al de vrouwen. Zij droeg die kleine oude zak kleurige schortjes of zoiets dergelijks. Het is een schande voor de vrouwen om ermee op straat te lopen met die strakke dingen zo aan. Zie naar al de vrouwen die hetzelfde doen en het is een nabootsing. Maar dat is in de wereld. De kerkmensen pakten het op en het is een schande dat zij het doen. Het is verkeerd dat ze het doen. En het is een schande. En dan, wanneer we het Pinksteren zien, binnen zien binnenkruipen, is het nog een grotere schande. Dat is juist, maar ziet u, de kerk gaat ermee in en laat het gaan. Nu, wij maken ons niet druk. Ik maak mij er nooit druk om of mijn jasje bij mijn broek past. Of dat mijn stropdas past bij mijn jas. Ik wil dat mijn ervaring past bij Gods Bijbel en zijn vereisten. En dat is wat wij Pinkstermensen behoren te doen. Laat onze ervaring precies dezelfde zijn als de hunne. Want hij is dezelfde Jezus, dezelfde Heilige Geest, dezelfde kracht. Hij is in leven vandaag en hij leeft onder ons. Het doet me denken aan de dag dat zijn moeder na de eredienst uit Jeruzalem was vertrokken met zijn pleegvader Jozef. En ze waren al 3 dagen op reis en veronderstelden dat hij onder hen was, tot ze ontdekten dat hij er niet was. En weet u, ik vergelijk dat vaak met vandaag. Weet u, de gemeente heeft een reis in 3 fasen gehad. Luther, Wesley, Pinksteren. Ja, een reis in 3 fasen. God zou ze een boodschap geven van rechtvaardiging. Luther, hij hield eraan vast. Toen kwam heiliging door Wesley. Toen de doop van de Heilige Geest met Pinksteren. En ik vraag me af of we niet allemaal ergens in een grote rage zijn terechtgekomen. Om grote dingen te bouwen en grote dingen te doen zoals Bidiam in zijn gedachten had. Grote organisaties. Om elkaar de loef af te steken. En om dit meer te hebben. En ze geven gouden medailles en sterren voor de zondagsschool. En aan degene die de meeste leden heeft binnengebracht. En brengen gewoon alles de gemeente binnen. Ik zal u vertellen dat er 1 gemeente is waar geen huichelaar in is. Dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Die is gedoopt met de Heilige Geest. U wordt niet overgehaald om daarin te komen. U wordt daarin geboren. U wordt daarin gezonden door de Heilige Geest. Zij ontdekten iets. De ouders ontdekten dat hij zich niet onder hen bevond. Nu, in dit uur is deze grote crisis gaande. Want wij weten dat deze natie aan staat te schudden. Niet alleen deze natie, maar de wereld is aan het schudden. Het is in de eindtijd. Er staat niets anders meer te gebeuren, voor zover ik weet, dan de opname, de komst van de Heer Jezus Christus. Alles is gereed. En we zien deze samenkomsten. Ook benut alles uit deze aanstaande conventie wat u kunt. Krijg alles eruit wat u kunt, wat van God is. Als u de Heilige Geest nog niet hebt, neem u voor dat u hier niet zult weggaan totdat u het ontvangen hebt. Dat is de manier om het te doen. Blijf daar, want dit zou uw laatste gelegenheid kunnen zijn. Het zou kunnen dat er nooit meer een conventie komt aan deze westkust. Dus voordat er nog een komt, zou het tegen die tijd onder de zee kunnen liggen. We weten dus niet wat er zou kunnen gebeuren. Dus we zien uit naar de oordelen van God die over de naties zullen komen. Mag ik dit nu zeggen? Ze dachten dat hij onder hen was, maar tijdens de crisis ontdekten ze dat hij er niet was. Ziet u, hij was niet bij hen. We ontdekken nu dat ten tijde dat deze geweldige zaak op gang was gebracht, en we ontdekken dat we iets missen in onze kerken, en dat is de kracht van Christus. Nu kijk, ik wil niet kritiseren, ik heb u lief. En echte, waarachtige liefde is altijd corrigerend. Nu, wij missen Christus in onze kerk. Wij missen Christus onder onze Pinkstermensen, onze broeders en zusters. Er is iets verkeerd. Die ouderwetse gebedsamenkomsten die ze vroeger hadden, de hele dag en avond, die hebben we niet meer. Onze vrouwen droegen vroeger lang haar. Dat doen ze niet meer. Vroeger zou het een schande zijn geweest voor een vrouw om zich te verven en verf te gebruiken en te handelen zoals deze vrouwen doen. Er is iets fout gegaan, niets verkeerd met Christus. Zie, maar er is iets verkeerd gegaan. Iets is weg. De preekstoel zou vroeger zo'n zaak niet hebben toegestaan, maar nu doet ze het wel. De crisis is gaande en we missen iets. We missen de kracht die we behoorden te hebben. De grote machinerie zou moeten lopen met grote tekenen en wonderen. Wel, dit gebouw behoorde zo nu zo vol te zitten met de kracht van God, dat een zondaar die hier niet zou kunnen uithouden. De Heilige Geest zou het ogenblikkelijk veroordelen, zoals bij Ananias en Safira. En we missen iets. Wat is er gebeurd? Ze gingen hem zoeken onder hun familieleden. En ze vonden hem niet onder hun familie. Dus waarom vonden ze hem? Dus waar vonden ze hem? Precies daar waar ze hem hadden achtergelaten. Ik geloof dat wanneer onze kerk terechtkomt in deze geweldige georganiseerde vuif die we hadden, waarbij de een de ander moest overtreffen en grotere kerken moest hebben en een betere klasse van mensen en beter geklede mensen en betere zangers die opstaan. En ik hou van goed zingen. Ik hou van echt goed ouderwets Pinkster zingen. Maar dat opgesmukte spul kan ik niet uitstaan. Het wil er bij mij niet in om je adem in te houden totdat je blauw aanloopt in je gezicht. Alleen om gehoord te worden. Ik geloof in zingen vanuit je hart. In de geest van God zoals ik hier zojuist heb gehoord, ziet u. Ik houd van goed ouderwets jubelen. Maar ik geloof dat het jubelen gewoon kan doorgaan of de muziek nu doorgaat of niet. De geest van God op de mensen, dat brengt de zegeningen en de kracht naar beneden. Ik geloof dat mensen kunnen getuigen en zingen en God prijzen op hun werk en waar ze ook zijn. Zeker. En nu missen we iets. Waar zullen we hem vinden? Precies daar waar we hem achterlieten. In het woord. Laten we bidden. Dierbare hemelse Vader. Eén deze avonden zullen we deze Bijbel voor de laatste keer dicht doen. Het laatste lied zal worden gezongen. De laatste prediking gepredikt. De laatste gebedsreis zal worden opgeroepen. De laatste zondaar zal binnenkomen. En wat dan? O dierbare God. Wij willen niet uw toegestane wil, Vader. Laat ons in uw volmaakte wil wandelen. Laten we toch niet slechts een woord hier en daar nemen om het te laten passen bij een dogma of een geloofsbelijdenis of zoiets. Laat ons het woord nemen zoals het is. Het volle evangelie gelovend. Alles wat Jezus ons heeft onderwezen om te doen. Wij geloven niet dat de handelingen der apostelen slechts het steigerwerk zijn. Wij geloven dat het woord van God is. Het zijn de handelingen van uw Heilige Geest in de apostelen. En we, Heren, wij geloven dat dezezelfde Heilige Geest die op hen kwam en de manier waarop zij handelden, dat het diezelfde zaak in ons zal doen als het op ons komt. Het is als het dezelfde Geest is. Dus ik bid, dierbare God, voor deze conventie waarvan we aan de vooravond staan, juist voordat ze morgenavond begint. Ik bid, Hemelse Vader, dat het de geweldigste conventie zal zijn die deze stad ooit heeft gehad vanwege uw tegenwoordigheid. Zegen iedere spreker, o God. Mogen het zo'n schudding zijn. Mogen de wraak van God vanuit de preekstoel vandaan donderen. Mogen zondaren beven, trillen. Mogen de tegenwoordigheid van Jezus Christus zo echt naar de mensen toekomen, dat ze eenvoudig hun ogen kunnen sluiten en hem te midden van hen zien wandelen. Sta het toe, Heren. Nu vanavond, vlak voordat dit plaatsvindt, dat wij gaan bidden voor. Dierbare God, sommige van uw kinderen zijn ziek, ze werden verwond en ze zijn bezeerd. Ik ben gekomen om voor ze te bidden. Wilt u vanavond, Heren, eren wat ik u vraag voor hun ziekte? Ik vertrouw u dat er geen zwak persoon meer in dit gebouw zal zijn als de diensten voorbij zijn. Hier overal zitten uw dienstknechten. Ze zitten daar jubelend, werpen hun handen omhoog hier achter mij op het podium en ze zeggen amen op het woord. Vader, we zijn een eensgezinde groep mensen. We zijn uit de wereld vandaan gekomen, uit deze koude formele toestanden en we zijn geboren uit de geest. We zijn levend vanavond. En u zei dat omdat u leeft, wij ook leven. En wij vertrouwen, Heren, en geloven met ons hele hart dat wij overeenkomstig het woord in u vertegenwoordigd zijn. Maak nu vanavond uw woord echt door de zieken te genezen als ik voor ze bid en deze anderen bidden. Sta toe, Heren, dat het zo zal zijn. En we zullen u daarvoor prijzen. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, dank u Vader God. Wij voelen dat het precies is zoals een keer in de Bijbel toen ze in een crisis verkeerden en de geest des Heren viel op een man. En hij vertelde hem waar hij de vijand moest verslaan. Waar ze heen moesten gaan, luister daarnaar. Corrigeer uzelf, de geest des levens in u, corrigeert u naar het woord. Ziet u, als het woord in u leeft, leeft het juist volgens het woord. Nu, gisteravond was ik laat. Nu, u bent zulke fijne mensen dat ik, het lijkt wel, naarmate ik ouder word, dat ik het liefst zou willen dat ik wil met u voor altijd in een ander land zijn. We gaan nu dus voor de zieken bidden en ik wil nu proberen er niet te veel tegelijk te laten brengen zoals ik gisteravond deed. Billy Paul deelde een groot aantal gebedskaarten uit. Ik geloof dat het er 100 waren. Deelde hij er 100 uit of 200? 200. Welke waren het? C. Wie heeft C nummer 1? Steek uw hand op, laat zien of dat juist is. Gebedskaart, kijk op uw gebedskaart. Er staat een nummer op en een letter. C nummer 1. Steek uw hand op. Daar helemaal boven. In orde, kom hierheen. Nummer 2, 3, 4, 5. Laat nu iemand van u hier hen opvangen. We willen iedereen van de gebedskaarten, maar we willen ze aan deze kant in een rij. 1, 2, 3, 4, 5. Ik zie er 3. En uw gebedskaarten, meneer? 4. Is er nog een ander? 5. Is dat de persoon die daar aankomt? 1, 2, 3, 4, 5. C, nummer 1, 2, 3, 4, 5. In orde, kom als uw nummer wordt opgeroepen. Gisteravond zag ik de mensen daar beneden elkaar duwen, dat wil ik niet. Dit is een kerk, ziet u, geen arena. Dus we moeten orde bewaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu laat ze in een rij achteraan gaan staan. Gebedskaart 6, 7, 8, 9, 10. Laat iemand zijn hand opsteken als ze daar in de rij zijn gezet. Dan zullen we voor ze gaan bidden. Hoeveel zullen nu met mij gaan geloven dat de Heer Jezus een groot werk zal gaan doen? Ik zal alles doen wat ik kan. Nu, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kom hier langs, zodat het niet ineens overvol wordt, weet u. En eromheen, daartoe worden de nummers aan u uitgedeeld om u op orde te houden, weet u. Blijf zo, zodat het niet zal... Als uw nummer wordt opgeroepen, welkom dan, komt u dan, in orde. En nu... Nu wil ik dat iedereen nu echt eerbiedig is en we zullen nu achter elkaar doorbidden totdat we al deze mensen hebben gehad waarvoor we gebeden moeten worden. En we weten niet wat de Heer zou willen doen, we weten niet wat Hij zal doen, maar we verwachten dat Hij grote dingen zal doen. Nu, ik geloof 15, heb ik er daar al zoveel? Billy Paul, hoe ver ben je? In orde. 15, 16, 17, 18, 19, 20... Nu kijk, ze beginnen al naar voren te dringen. Dus misschien zou er een broeder zo gewillig willen zijn om de volgende nummers op te roepen als ze aan het einde van de rij zijn gekomen, ziet u. Dan hoeven we niet allemaal zo lang te staan, daar zo lang te staan als we voor de zieke mensen bidden. In orde. Nu. We zullen... Ik wil tot u spreken, terwijl zij de mensen daar zo plaatsen, dat ze elkaar niet zullen verdringen. Laat niemand komen, tenzij uw nummer is afgeroepen. We riepen op tot 15, geloof ik dat het was, of 20, iets in die buurt. Laat ik zeggen tot 20 en laten we dan wachten. Dat zal daar genoeg zijn, ongeveer 8, ongeacht hoeveel daar nog zijn. Hoeveel kaarten zijn daar? Steek uw handen op. En hoeveel hebben geen kaart? Steek uw handen op. Nu onthoud, u hoeft geen gebedskaart te hebben. We zijn hier 2 avonden geweest en iedere avond is de Heilige Geest uitgegaan over het gehoor en genast de zieken ongeacht gebedskaart. Is dat juist? De gebedskaart doet slechts 1 ding voor u, helpt u in de rij te komen. Dat klopt, maar hebt u geloof en let dan op de Heilige Geest die direct hier op het podium zal verlaten en zich meteen daaronder het gehoor zal begeven. Hoeveel weten dat het waar is? Nu, ik geloof stellig dat als er naast de Pinksterkerk nog een andere kerk was, waar ik heen zou kunnen gaan en geloven, dat ik erheen zou gaan als ik dacht dat er nog iets beters was. En als u mij iets over de organisaties hoort zeggen en dergelijke, dan ben ik niet tegen de mensen. Het komt omdat, wat als u iemand zou zien die u lief had, die ginds in een boot regelrecht naar de watervallen toe ging en u wist dat die boot met hem zou ondergaan en u zou zeggen, wel, ik houd van hem, maar hij doet het op zijn manier. Nee, dat zou ik niet kunnen. Dat is niet in mij. Ik zou schreeuwen, naar voren rennen en hem vastgrijpen, hem schudden, hem meester sleuren of iets anders om hem daaruit te krijgen, zie. En ik weet dat dit niet op de waterval zal drijven, dat klopt. Het moet tot Christus terugkeren, zo zeker als er maar iets is. Het moet terugkeren tot God. Nu, ik klopt het dat iedereen die hier binnen is, eerder in mijn samenkomst is geweest? Steek uw hand op als u in de samenkomsten bent geweest. In orde, er is geen enkele, zijn er enkele nieuwkomers die hiervoor nog nooit in een van mijn samenkomsten zijn geweest? Steek uw handen op. Wel, wat zegt u? Is dit de eerste keer dat u in een van mijn samenkomsten bent geweest? Steek nog eens uw handen op. Wel. Ik vertel u, ik... Misschien is het beter dat ik dit verander. Wel, dat kan ik maar beter doen. Tot u mensen die pas zijn binnengekomen, het zal me een paar minuten meer kosten, laat het me uitleggen, anders zou u met de verkeerde indruk weggaan. Ik geloof in iedere handeling van God, maar ik geloof dat de Bijbel ons belooft dat de gemeente in de laatste dagen moet zijn, opnieuw moet komen, op dezelfde wijze moet worden als het was toen Jezus haar verliet en toen ze wegdreef. Ziet u, het is de bruid die moet terugkeren tot die plaats. We zijn nu door de grote werken van God gekomen, door rechtvaardiging, heiliging, de doop van de Heilige Geest, herstel van de gaven. Maar om de lijn van Abraham te volgen, nu, ik heb geen opleiding genoten, dus ik moet iets gebruiken zoals Johannes de Doper. Hij had ook geen opleiding gehad. Op ongeveer 9-jarige leeftijd trok hij de woestijn in en hij volgde nooit een opleiding, dus zijn predikingen waren bijvoorbeeld meer gebaseerd op dingen uit de natuur. Oh, jullie generatie van slangen. Ziet u, dat was het slechtste van wat hij had gezien. En zo slijmerig. En hij noemde die priesters slangen. Hij zei, jullie generatie van slangen, wie heeft jullie gewaarschuwd om de komende toren te ontgaan? Begin niet te zeggen, wij hebben dit, wij behoren tot dat. God is bij macht om van deze stenen, dat was wat hij op de rivier Oefoe zag, kinderen van Abraham te verwekken. En ook de bijl, dat is wat hij in de woestijn gebruikte, ligt aan de wortel van de boom. En iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehouden. Dat soort verbrandde hij en maakte er kachelhout van, ziet u. Maar de goede bomen, hij maakte eenvoudig zijn prediking op die manier. Dus ik wil het hierbij op deze manier zeggen. Wij zijn in de avondtijd, de oogsttijd. Nu, tijdens Abrahams reis ontmoette hij God in allerlei verschillende vormen enzovoort, die we zouden kunnen doornemen en laten zien. Wij zijn Abrahams zaad als wij in Christus zijn. En Isaac was eigenlijk zijn mindere zoon. Seksueel gezien was hij zijn zoon. Maar geestelijk was Christus Abrahams zaad, zijn koninklijk zaad, zijn geloof. We zien nu wat zijn koninklijke zaad is. Het maakt dezelfde reis. Dat wil zeggen, de bruid van Christus maakt dezelfde reis als Abraham. En het laatste teken dat Abraham heeft gezien voordat de beloofde zoon kwam, was toen God werd gemanifesteerd in een menselijk lichaam. En er twee engelen naar beneden kwamen. Jezus zei in Lucas het 17e hoofdstuk en het 30e vers, zoals het was in de dagen van Noach. Hij vertelde over Noach's tijd en zei, zoals het was in de dagen van Sodom. Zie, zijn komst, ziet u? Zo zal het zijn in de dagen wanneer de Zoon des Mensen zal worden geopenbaard. Hij heeft nooit gezegd, de Zoon van God zal worden geopenbaard. De Zoon des Mensen. Jezus kwam in drie namen. Zoon des Mensen, het welk een profeet is. Zoon van God, die door de gemeente tijdperken ging. En dan Zoon van David. Maar tussen de Zoon van God en de Zoon van David in, overeenkomstig zijn eigen woord en overeenkomstig Malachi 4 en vele schriftplaatsen, zal hij in lichamelijke vorm in zijn gemeente terugkeren in de mensen, in een in menselijke wezens, op de wijze van een profeet. Zie? En merk op wat deze man deed toen hij naar beneden kwam om Abraham te ontmoeten. Het eerste was dat hij Abraham vertelde dat zijn naam was veranderd, want hij noemde hem geen Abraham, hij noemde hem Abraham. En toen hij dat deed, ontdekken we dat hij zei, waar is uw vrouw Sara? S-A-R-A, niet S-A-R-A-I. Wel, zei hij, ze is in de tent achter u. Nu, zei hij, zij was 90 en Abraham was 100. Hij zei, nu, ik ga u bezoeken overeenkomstig de belofte, de tijd des levens. En Sara, die binnen was, hoorde hem, luisterde door het tentdoek en lachte in zichzelf. En de engel zei, man, die daar zat, onderscheidde daarachter haar geest, achter hem en zei, waarom lachte Sara? Sprekend over deze dingen, wel, ze riepen Sara tevoorschijn en ze ontkende het. Hij zei, maar u deed het wel, ze was bang. Jezus zei dat vlak voor de komst van de Zoon des Mensen, of van God, of de Zoon van de Tweede Komst, dat dit tijdperk waarin we leven, hij komt als Zoon des Mensen, een profeet, omdat dat de schrift vervult. Mozes zei, de Heer uw God zal een profeet verwekken, zoals ik. Wij weten alle dat dit Jezus was, is het niet? Dus hij moest overeenkomstig de schrift komen, een profeet. Hij heeft zichzelf nooit de Zoon van God genoemd, hij noemde zichzelf de Zoon des Mensen. Maar nu is hij gedurende het gemeentetijdperk de Zoon van God geweest. In het duizendjarige rijk zal hij de Zoon van David zijn, zittend op Davids troon, maar tussentijds ontdekken wij in de schrift, zal hij zich zichzelf opnieuw openbaren als de Zoon des Mensen, een profeet. Want het woord des Heren komt slechts tot profeten, nooit tot theologen. Het komt tot profeten en de Heere zei dat hij niets deed in zijn onveranderlijke woord waar wij zojuist over spraken, tenzij hij het eerste aan zijn profeten toont. En de eindtijd, deze zeven zegels die deze Bijbel hebben verzegeld gehouden, de zeven geheimenissen betreffende alles van Christus, moeten eerst worden geopenbaard en het kan alleen tot een profeet worden gebracht. We hebben daar gedurende jaren naar uitgekeken en we geloven dat zijn geest nu onder ons is, zodat we het vinden. Net op wat Jezus, toen hij kwam, net op wat hij deed om van zichzelf te bewijzen dat hij die Messias was, de gezalfde. Op een dag nadat hij ontvangen had, de Vader was neergekomen en woonde in hem, was in de vorm van een duif uit de hemel neergekomen, zeggende, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik behaag te wonen. Dat is de reden dat hij zei, ik en mijn vader zijn één, mijn vader woont in mij. Ik ben het niet die die werken doet, het is mijn vader die in mij woont. Johannes legde er getuigenis van af, zag die geest van God neerdalen als een duif en stem sprak eruit zeggende, dit is mijn geliefde zoon in wie het mij behaagt te wonen. Zie, en hij woonde in hem. Merk op dat hij, toen zijn bediening begon, moest handelen als zoon des mensen. Merk op wat hij deed. Daar kwam een man aan die Simon Petrus heette. Zijn naam was toen Simon, later werd hij Petrus genoemd. Andreas had de samenkomst van Johannes bezocht en toen Jezus kwam en Johannes hem had voorgesteld, zag hij hem. En Andreas vroeg aan zijn broeder Simon om met hem mee te komen naar de samenkomst. Hun vader had hem verteld, zoals er staat, er zou een tijd komen voordat de echte Messias zou komen, dat er vele Messiassen zouden opstaan. Het is altijd op die manier. Hij zei, maar zonen, onthoud, de echte Messias zal je herkennen, omdat hij zal komen overeenkomstig de schrift. Hij zal een profeet zijn. Nu, we hebben gedurende honderden en honderden en honderden jaren geen profeet gehad, sinds Maleachi. Maar er zullen vele mensen beweren het te zijn, zoals we weten dat er een zekere Jezus opstond en een zekere groep meenam enzovoort. Maar deze echte Messias zal een profeet zijn en alle Hebreeën worden onderwezen om te geloven dat wat de profeten zeggen de waarheid is. En ogenblikkelijk herkende toen die ongeletterde visser, waarvan ons werd verteld dat hij niet genoeg opleiding had gehad om zijn naam te kunnen schrijven, de Bijbel zei dat hij zowel onwetend als ongeletterd was, dat dit de zoon van God was, hij herkende dat hij de Messias was, want daar was een profeet, daar was degene die hem vertelde hoe zijn naam was, en hij vertelde wat de naam van zijn vader was. Toen wist hij dat dit een profeet moest zijn, omdat de man hem niet herkende. En hem werden de sleutels tot het koninkrijk gegeven. En we zien dat er daar sommigen naar stonden te luisteren, en een ervan was genaamd Philippus. Die bijbelstudie deed met een vriend genaamd Nathanael, terwijl ze uitkeken naar de Messias, en hij haastte zich om de berg heen, ongeveer een dag reisde, en hij kwam terug. En hij vond deze Nathanael daar biddende onder een vijgenboom. En zij komen zien wie we gevonden hebben. Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. Dus Nathanael die, of Philippus, of Nathanael die voor die een goede man was, zei, nu kan er iets goeds uit Nazareth komen. Hij zei, wel, kom maar en zie. Nu, dat was een goed advies. Kom, zie voor jezelf. Blijf niet thuis bekritiseren. Kom, ontdek het zelf. Onderzoek de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. Jezus zei, zij zijn het, die van mij getuigen. Dus op de terugweg hadden zij ongetwijfeld een kleine gedachtenwisseling. Hij vertelde hem, ken je die visser nog, die die rekening niet kon ondertekenen van de vis die je op die dag kocht? Hij zei dat tegen hem, weet je nog, dat zijn vader daar in de kerk zat, zijn naam was Jonas, herinner je je dat? Hij vertelde hem wie hij was, oh, dat moest ik eerst zien. Dus wandelde hij er naartoe, misschien stond hij in de gebedsrij waar Jezus was, ik weet het niet. Hij was gekomen in de tegenwoordigheid van Jezus. Jezus keek naar hem en zei, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. In de eerste plaats zou je kunnen zeggen, hoe wist hij dat hij een Israëliet was? Wel door de wijze waarop hij was gekleed? Nee, nee. Alle Oosterse mensen dragen dezezelfde tulbanden. Ze kleden zich eender en hij zei een Israëliet. En hij zei, er is geen bedrog. Hij had een oplichter kunnen zijn of wat meer. Dan zou hij ontmaskerd zijn geweest. Hij zei, in wie geen bedrog is. Dus dat ontdooide Nathanael min of meer. Dus hij zei, Rabbi, van waar kent ge mij? Wel, ik begrijp dit niet. Van waar kent gij mij? Ik heb u nog nooit ontmoet. Ik ben zojuist hierheen gebracht door Philippus. Van waar kent gij mij? Hij zei, voordat u onder de vijgenboom zat, waar u zat te bidden, zag ik u. Ja. Zie? Hij zei, Rabbi, gij zijt de zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. Jezus zei, omdat ik u dit vertelde, gelooft u, dan zult u nog grotere dingen zien dan dit. Nu, daar stonden deze mensen. Laat mij u een kleine waarschuwing geven. Daar stonden deze mensen, rabbis en priesters, die zeiden, deze man doet dit door Beelzebub. En Jezus draaide zich om en zei, ik zal u daarvoor vergeven. Want de verzoening was nog niet volbracht, maar op een dag zal de Heilige Geest komen en hetzelfde doen, zei hij. En één woord daartegen te spreken zal u nooit vergeven worden in deze wereld, nog in de wereld die komt. Laten we overgaan naar de vrouw bij de bron, de Samaritanen. Er waren drie mensenrassen op aarde, wij mogen zwart zijn, bruin, geel of wat we ook zijn, maar we komen van één bloed. Er zijn drie rassen die komen van Gamsem en het volk van Javit, en dat zijn de Joden, Heidenen en Samaritanen, half Jood en Heiden. Nu wij heidenen, Angelsaksen, wij waren heidenen en aanbaden afgoden. Wij keken niet uit naar een Messias. Dus toen Jezus zichzelf herbekend maakte als zoon des mensen, luister aandachtig, dan zal ik sluiten. Toen Jezus kwam, was hij verplicht om datgene te vertegenwoordigen wat de profeet had gezegd, dat hij zou zijn. Dus daarvoor Israël, voor Petrus en Nathanael, en diegene daar, stelde hij zichzelf voor als de zoon des mensen. Nu voelt hij zich gedrongen om naar Samaria te gaan. En hij gaat naar Samaria en daar vond hij een vrouw die bij de bron zat. We kennen de geschiedenis en ze praten met elkaar. Ze is gekomen om water te halen. En zei, breng me iets te drinken. En ze zei, er is hier rassenscheiding, dit kunnen we niet doen. Ik ben een vrouw van Samaria en u bent een Jood, we hebben geen... Hij zei, maar als u wist tot wie u sprak, zou u mij om drinken te hebben gevraagd? Ze zei, wel, de bron is diep, waarmee gaat u putten? En de conversatie ging verder totdat hij in contact kwam met haar geest. En toen hij in contact kwam met haar geest, ontdekte hij wat haar probleem was. Velen weten dat. Hoeveel van uw nieuwkomers weten dat dit de waarheid is? Dat klopt, dat was waar. En wat zei hij? Ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb geen man. En hij zei, gij hebt juist geantwoord. Want u hebt 5 mannen gehad en degene met wie u nu leeft is uw man niet. Zij keerde zich om, ze was niet zoals deze priesters die zeiden, hij is bezeten, hij is een waarzegger of zoiets. Ze keerde zich om en ze zei, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. Nu, we hebben er gedurende 400 jaar geen één gehad. De kerk is niet gewend aan zoiets dergelijks. Maar ik bemerk dat u een profeet bent. Nu, ik weet dat wij naar een Messias uitzien. En als de Messias komt, zal dat het zijn wat hij zal doen. De Bijbel zegt, hij is dezelfde vandaag en gisteren, vandaag en voor immer. Als dat het gezalfde teken van de Messias toen was, voor de Samaritanen en voor de Joden nu, voor de heidenen was het toen nooit gedaan. Nergens zien we in de Bijbel dat Jezus het ooit voor de heidenen deed. Zij hadden 4000 jaar van training gehad om naar een Messias uit te zien. Wij hebben 2000 jaar gehad om naar een Messias uit te zien. Wel nu, als dat zijn identificatie was, vlak voordat hun dag eindigde, dan moet het ook onze identificatie zijn, omdat hij beloofde dat de Zoon des Mensen zichzelf opnieuw zou openbaren ten tijde dat de wereld opnieuw aan Sodom gelijk zou worden. En iedereen weet dat we daarin zijn, zie. Nu, ik geloof dat Jezus Christus ieder woord houdt. De hele schrift is geïnspireerd. Ik geloof niet dat we enig recht hebben en we zullen ervoor worden veroordeeld als we er één woord aan toevoegen of er één woord van afnemen. Openbaringen 22 zegt dat zo. Ik geloof dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Ik respecteer beslist het standpunt van de Lutheranen in hun dag, de Methodisten voor heiligmaking in hun dag en de Pinkstermensen voor hun standpunt in hun dag, maar wij leven in een andere dag. Wij leven nadat er een stengel is geweest, pluim, kaf, dat er bijna uitziet als het graan, maar het graan is binnen in het graf. Het kaf heeft het graan slechts beschermd, heeft het behoed zodat de hete zon het niet kon verbranden, en nu trekt de denominatie zich ervan terug, zodat het in de tegenwoordigheid van de zoon kan liggen om rijp te worden. Dus we zijn in, er zal geen organisaties meer opstaan, dit is het einde ervan. We hebben altijd gehad, ongeveer 3 jaar nadat er een boodschap uitgaat, dat zij het organiseren. Dit gaat al ongeveer 20 jaar zo door, en er is geen organisatie. Dat kan niet, we zijn in de graantijd. Een oogsttijd. Ik kan de grote dorsmachine horen aankomen. Op een dag zullen we naar huis gaan. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Nu, ik ben hem niet, maar ik ben zijn dienstknecht. Ik geloof er niet in dat als u handen op de mensen legt, dat u hun gaven geeft. Gaven en roepingen zijn onberouwelijk. Ze zijn door God verordineerd om het hoofd te bieden aan het tijdperk en de tijd van dat tijdperk. Iedereen die de Bijbel bestudeert, weet dat het de waarheid is. Mozes werd precies op tijd geboren, Jeremia op tijd, alle overigen van hen. Johannes de Doper op tijd, Jezus was op tijd en wij zijn op tijd. Dit is wat er verondersteld wordt, dat moet gebeuren. Ik beweer dat hij en zijn geest vandaag levend zijn. Na de gemeente tijdperken volgt de laatste roep. Wij zijn in het Laodicea tijdperk, het slechtste van allemaal, want hij werd buiten de gemeente geplaatst. Onthoud, Zoon des Mensen, en hij werd uit de gemeente gezet. Geen organisatie uit een organisatie, maar een persoon uit een organisatie. Ziet u? Geen van de andere gemeente tijdperken had dat, alleen Laodicea. Als u geestelijk bent, zult u het verstaan, onze hemelse Vader. Nu heb ik waarachtig van u getuigd. Als dit nu waar is, en ik weet dat het dat is, heren, ik geloof dat het waar is, betuigt u dat ik de waarheid heb gesproken. In Jezus Christus' naam. Amen. Ik ga u iets vragen, slechts een ogenblik. Ik was niet van plan om iets van onderscheiding te doen in de rij, omdat ik dacht dat u allemaal onder mijn bediening was geweest. Maar voor deze mensen die hier zijn, laat enige mensen van u daar gaan bidden. En laat er iemand in de rij of zoiets dat doen. Nu, als Jezus Christus dit menselijke wezen wil nemen, het zal zonder u niet werken. U bent degene die het doet. Luister, op een dag raakte een vrouw zijn kleed aan. En hij keerde zich om en zei, wie raakte mij aan? Ze zeiden allemaal, wel, u schijnt. Of Petrus zei, wel, de hele menigte raakte u aan. Hij zei, maar ik bemerk dat ik zwart werd. Er is kracht van mij uitgegaan. Kracht is sterkte. Deugd. En hij zei, ik bemerk dat ik zwak werd. Dus keek hij in het rond op de vrouw totdat hij haar vond. En vertelde haar over haar bloedvloeiing. En dat zij, hij zei, geloof heeft u behouden. In orde. Nu, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En het Nieuwe Testament, het boek der Hebreeën, zegt, op ditzelfde moment is hij de hoge priester die voor u voorspraak doet, die kan worden aangeraakt met de gevoelens van uw zwakheid. Nu, is dat hier een van de patiënten? Kom. Wat het gehoor betreft, ik doe dit niet voor een show, vrienden. Stop ermee om dat te denken. Onthoud, ik vat uw gedachten. Hoeveel weten dat dit waar is en zien het? Hier is een vrouw die ik nog nooit heb gezien. Ik weet geen enkel ding over de vrouw. Waarschijnlijk zijn we kilometers ver van elkaar vandaan geboren en jaren uit elkaar en hier staan we dan vanavond. We zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u niet. Ik heb geen idee. Hier is Johannes 4 opnieuw. Een man ontmoet een vrouw. Nu, ik ben Jezus niet en zij is die vrouw niet. Maar het is hier gewoon precies zo. En hij zei, de werken die ik doe, zult gij ook doen. Nu, ik weet het niet. Het geloof van de vrouw is nodig om het te doen. Ik weet niets over haar. Als ik echter datgene heb verteld wat waar is, dan is God verplicht ervoor te zorgen dat te zeggen dat het juist is. Ik ken u niet, maar als de God des hemels, ik heb u de waarheid verteld, gelooft u dat wat ik daarover zei de waarheid is? Aanvaardt u het als het waar? U gelooft dat? Ik zou hier niet voor deze heilige Bijbel willen staan, om te proberen iemand te misleiden. Een man van mijn leeftijd die weet dat hij daar geen God moet ontmoeten, bij de oordeelstroom. Op zekere dag zullen we daar moeten staan, dat weten wij. Als God iets aan mij kan openbaren, iets uit uw leven, waarvan u weet dat ik er niets over weet, want ik ken u niet. Als het iets is, het zou iets moeten zijn uit uw leven. Ik zou er niets over weten. Het zou van een bovennatuurlijke kracht moeten komen. Dan is het aan u wat u zou denken welke kracht het was. En nu tot u nieuwkomers. Ik steek mijn hand op. Alsjeblieft, loop nu niet rond, want ziet u, ieder van u is een geest. Als ik mij omkeer, voel ik gewoon van iedere kant een trek. Ziet u, u bent menselijke wezens en hebt geesten. En u bent een geest. Als u dat niet bent, bent u dood. Heb dus respect, slechts voor een ogenblik. En uw mannen hier, bid. Ik had dit niet verwacht en ben hiervoor vanavond in het geheel niet gekomen. Ik kwam slechts om voor de zieken te bidden, maar dit zijn de nieuwkomers. Nu, gelooft u dat? Als de Heer mij kan vertellen wat uw moeite is, of waarvoor u hier bent, iets wat u hebt gedaan of had moeten doen, of iets anders, zult u dan geloven? In orde, ik probeer contact te krijgen met uw geest, zie. Dat is wat ik probeer te doen, zoals hij deed bij de vrouw bij de bron. Hij sprak een beetje met haar, zie. Hij vroeg om iets te drinken, en dat is wat ik probeer te doen om uw geest te vatten. Niet om uw gedachten te lezen, maar proberen te doen, zoals hij deed, uw gedachten op te vangen. U bent hier vandaag vanwege uw maag. U hebt een maagkwaal. Dat klopt. Steek uw hand op als het waar is. Gelooft u nu? Niet alleen dat, maar u hongert naar iets anders. U wilt het doop met de Heilige Geest. Wuif met uw handen als het waar is, zie. Ik zag dat licht dat op haar neerdalen en dan terugbewegen. Ga en ontvang de Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus. Amen. Gelooft u nu, nieuwkomer? Nu. U zegt. Nu, kijk, zodra die zalving begint, daar gaat het verder. Ziet u, zodra de vrouw daar aankwam, kwam staan, daar is zij. Ze heeft juist zij bemerkt dat er iets om haar heen is. Hoeveel hebben wel eens de foto gezien van die vuurkolom, dat ligt daar, in Washington DC. Ik zou wensen, het is zoiets als een andere dimensie. Ik kijk er recht naar. Het hangt hier bij de vrouw. Ik kijk er regelrecht naar. Nu, ik ben een volkomen vreemde voor deze vrouw. Ik ken haar niet. En ik betwijfel zeer of zij mij kent, behalve dan van in de samenkomst te zijn, dat is alles. Maar als God mij iets over u kan vertellen, of iets zoals daar straks, zou u willen geloven dat ik zijn profeet ben, zijn dienstknecht? Zou u dat met heel uw hart geloven? Wel, mogen hij het toestaan? U wacht op een oproep voor een operatie, en die operatie betreft uw hand. Er zitten geen plekken op, maar het is een zenuwkwaal in uw hand. Dat werd veroorzaakt door een ongeval. En de verwachting is dat u eraan wordt geopereerd. En als u gelooft, zult u er niet aan hoeven te worden geopereerd. Als u slechts met heel uw hart zult geloven. Amen. Geloof en u zult beter worden. Amen. Heb slechts geloof. Twijfel alleen niet. Heb slechts geloof. Nu. Hier, laat deze ene vrouw nog, want deze vrouw is in een kritieke toestand, ziet u? Ziet u die zwarte schaduw? Hoeveel hebben wel eens de foto gezien die werd genomen van de zwarte schaduw des doods? Het hangt nu precies over de vrouw. Als God haar niet helpt, kan ze niet leven. Ze heeft een tumor. En de tumor is in de hersenen. Dierbare God, als u nu zo dichtbij bent, al deze dingen weet, dan bid ik, dierbare God, dat u onze zuster geneest, dat haar leven, Vader, voor uw glorie. Ik vraag het in Jezus Christus' naam. Amen. Hoe maakt u het? U bent een geweldig fijn persoon. Als moeder had geleefd, zou ze ongeveer uw leeftijd hebben gehad, vermoed ik. Ze is in de heerlijkheid vanavond. Ze zou altijd voor mij bidden als ik naar de samenkomst ging. En ik heb tegen de Heere gezegd, ik ben 25 jaar, mevrouw, 85 jaar oud. God zegen uw hart, zuster. Nu, ik ben een volslagen vreemde voor u, vermoed ik. Wij schelen jaren in leeftijd. En ik ken u niet. Ik heb u nooit gezien. Wij zijn gewoon twee mensen die elkaar hier op aarde ontmoeten. Maar u bent een christin. U bent een gelovige. Want de reden dat ik dit weet, is het gevoelen van uw geest. U bent het. U hebt mij verwelkomd, zie. En ik geloof dat het de Heilige Geest is, omdat het de werking en acties van de Heilige Geest geeft, ziet u. Ik weet dat Hij het is. Ik weet dat deze zaak waarover wij spreken waar is. Amen. Ik weet dat het de waarheid is. Nu, ik weet niet wat er verkeerd zou zijn, maar als de Heer Jezus aan mij zou openbaren wat er verkeerd met u zou zijn, dan zou u weten of het juist was of niet, of mij iets vertellen van wat u hebt gedaan of niet had horen te doen, zou u geloven dat het dezelfde Heer Jezus was, dezelfde God die Filippus kon vertellen waar hij was, Simon kon vertellen wat zijn naam was. Gelooft u dat hij dezelfde is? Uw moeite is een darmkwaal. Exact, dat is precies. Is het niet juist? Gelooft u nu dat ik zijn profeet ben? Uw naam is mevrouw Beer. Mevrouw Beer, Beer zoals Beer aspirine. Dat klopt. U bent genezen. Ga door. Jezus Christus maakt u gezond. God zegene u. Amen. Gelooft u met heel uw hart? Als u slechts geloof hebt, twijfel niet. Nu, u bent hier in feite niet voor uzelf. U bent hier voor iemand anders. Het is een man en hij is hier niet. Een broeder. Die broeder is in een psychiatrische inrichting. Neem die zakdoek die u in uw hand houdt terwijl de geest op u is. Stuur deze naar hem toe. Leg het op hem. Twijfel niet. Hij zal uit de inrichting komen en gezond zijn. Amen. Gelooft u het? God zegen u. Amen. U zei dat die engel daar in de laatste dag zijn rug had toegekeerd. Wel, kijkt u maar. Ik zal niet naar deze vrouw kijken, ik keer mij om. Nu, dame, degene met de patiënt, als u mij kunt horen, zeg dan ja. Als de Heer Jezus aan mij zal openbaren wat uw moeite is, terwijl ik deze kant op kijk, zult u weten of het de waarheid is of niet. Is het juist? Gelooft u dan dat dit is om te vervullen wat Jezus heeft gezegd? In de laatste dagen zou het dezelfde worden gedaan als in de dagen van Sodom. Zult u het geloven? U hebt een onregelmatige cyclus, een vrouwenkwaal. Als u nu met heel uw hart zult geloven, zal het u verlaten. En dan kunt u naar huis gaan en gezond zijn. God zegen u, indien gij kunt geloven. Gelooft u dat God het hartprobleem zal genezen? Wel, blijf gewoon doorgaan en zeg, dank u Heere, geloof. Amen. Als u 's morgens opstaat, kunt u zich nauwelijks bewegen. Artritis is een slechte zaak, maar Jezus Christus is de genezer van artritis. Gelooft u dat? U stapt zijlinks van een stoeprand af bij het afstappen. Ik zie u dat doen. U zult dat niet meer hoeven te doen als u zult geloven. Gelooft dat ik voor dit doel werd gezonden? Dan in de naam van Jezus Christus, mogen het haar verlaten. Amen.
You got stomach trouble. You believe
U hebt maagproblemen. Gelooft u dat God u naar huis zal laten gaan en u uw eten zal laten eten en u daarbij goed zal laten voelen? Ga naar huis en eet uw maaltijd. Geloof en u zult zich fijn voelen. U hebt last van zwakheid die u overvalt. Dat klopt, omdat uw hart slecht is. Dat is juist. U hebt het nu niet meer. Ga en geloof het. Wat als ik geen enkel woord tot u zou zeggen en alleen mijn handen op u zou leggen, zou u mij ook geloven dat u beter zult worden? Kom hier. Dierbare hemelse vader, ik bid dat u de vrouw geneest en haar gezond maakt door Jezus Christus naam. Amen. Hoeveel mensen hier geloven er? Hoeveel van uw nieuwkomers, al uw mensen, bedenk ik aan de mensen die komen bijna niet meer zien. Onthoud, één visioen veroorzaakte dat de Heer Jezus zwak werd. Hoeveel weten dat? Eén vrouw raakte hem aan. Daniel zag een visioen en zijn gedachten ontstelden hem in zijn hoofd. Gedurende verscheidene dagen, hoeveel weten dat? In orde. Hoeveel van uw mensen geloven dat? Dat dit de Heilige Geest is? Gelooft u het met uw... Niet ik, de Heilige Geest. Hier zitten mensen die dat ook geloven. Nu, nog enige van uw mensen die deze gebedskaarten hebben. Ik wil dat iedereen die in deze gebedsreis zal komen even voor een ogenblik opstaat. Kijk, ik wil u een ernstige vraag stellen. Hebt u al uw zonden die er zijn beleden? Gelooft u, hebt u ze beleden en gelooft u dat u genezen zult worden? Hebt u al uw zonden beleden en alle fouten in orde gemaakt? Steekt uw handen op voor God als u het hebt gedaan en u dat gelooft. En nu met uw handen omhoog, gelooft u ook dat de Heilige Geest daarvoor nodig is en dat dit de Heilige Geest is die zichzelf onder u betuigt? Gelooft u dat met uw hele hart? Doet u dat, dan kan iedereen van u genezen worden. Hebt u geloof en vertrouwen in deze voorgangers die hier zitten? Gelooft u deze mannen ook? Hoe denkt u erover dat zij voor u bidden en u voorbij laten komen en u de handen opleggen? Dit maakt mij zo zwak. Als dit op deze manier zo doorgaat, put het me uit. En ik ga hierna naar Zuid-Afrika, want oma, u weet hoe het daar is, waar je zelfs niet tot de mensen kunt spreken. En er zullen, we verwachten tenminste 300.000 mensen in één enkele samenkomst. Dus geloof slechts, u bent hier in Amerika, u hebt het talloze keren gezien. Dierbare God, deze mensen zijn behoeftig. En ik weet niets anders meer wat u zou kunnen doen, vader, om door uw woord aan hen te bewijzen dat u de onveranderlijke God bent. Ik geloof dat wij zoveel geweldige dingen hebben gezien, heren, en van uw tafel hebben gegeten met zulk heerlijk wonderbaar eeuwig voedsel des levens. Totdat wij er te gewoon aan zijn geraakt. Het wordt een normale zaak. We zijn niet, we benaderen het niet juist, heren, als we het zien. Zelfs ik denk van mezelf die hier staat dat ik op mijn knieën behoorde te zijn, wetende dat deze geest die hem uit de doden deed opstaan, hier op dit moment staat. De geest die op hem was toen hij hier op aarde leefde, is op dit moment precies hier. En hij kocht onze levens van onze arme, onwaardige zondaren door zijn genade en barmhartigheid. En hier zijn we vandaag om zijn werk voor te zetten, zoals hij ons opdroeg zijn werk voor te zetten. De werken die ik doe, zult gij ook doen. Beloofde deze dingen en bewees ze hier in deze wereld. Heren, ik ben u zo dankbaar dat ik gerekend mag worden tot een deel van uw volk in deze laatste dag. Amen. Dierbare God, deze mensen staan. Ze zijn ziek, vader. Ik kan ze op geen enkele manier genezen. Evenmin kunt u het nu. U hebt ze reeds genezen. U werd verwond voor onze overtredingen. U door uw striemen werden wij genezen. Dus ik bid, vader, dat ieder van hen, als zij hier voorbij komen, als wij voor hen gaan bidden, dat zij als het ware nu onder het kruis doorlopen. Want zij weten zonder schaduw van twijfel dat de betuigde Heilige Geest hier op het podium is. De Christus van God is midden in de samenkomst. Vergeef iedere zonde, neem elk ongeloof weg. En mogen ieder van hen genezen zijn als ze door deze rij komen. In de naam van Jezus Christus vraag ik het. Amen. Broeder Branham, als we hier iedereen gaan zitten en een afdeling tegelijk nemen, zullen ze elkaar op die manier niet in de weg lopen. Ja, in orde. Ik wil u iets vragen, mijn broeders. Wilt u hier bij mij staan? Ziet u, hier is een reden voor. Vele evangelisten gaan een stad in en zij doen al het bidden voor de zieken en al het overige. En als de samenkomst is afgelopen, stellen de mensen alleen hun vertrouwen op de evangelist, zie? Dat is niet zo, mensen. Deze mannen, ik betwijfel of er iemand is in dit tijdperk. Ik weet het, er bestaat veel nabootsing, maar ik wil niet zeggen wat ik bedoelde. Maar deze mannen zouden dat niet moeten doen, dat is waar, en ik betwijfel het ten zeerste. Maar zij zijn net zo goed verordineerd door God. Om handen op de zieken te leggen als ik of iemand anders. God moet net zo goed hun gebeden beantwoorden als enig gebed dat wordt opgezonden. Jezus heeft gezegd, deze tekenen, heeft niet gezegd, zullen William Branham, Oral Roberts enzovoort voortvolgen, maar zullen diegenen volgen die geloven. En deze mannen zijn gevuld met Gods geest. Zij zijn gedoopte mensen met dezelfde Heilige Geest. Die geest was hier enige ogenblikken geleden bezig dit werk te doen. Hij is nog steeds hier. Hij is op ieder van deze mannen. En ze zijn er allemaal mee vervuld. Dus ik ga ze vragen om hier langs een dubbele rij te vormen. Langs deze rij hier. En ze willen hier, als ze willen, zodat ook zij hun handen op de zieken kunnen leggen als zij voorbij komen. Zij willen dat degenen die gebedskaarten hebben opstaan, alleen met hun gebedskaarten, en in het gangpad gaan staan en de rest van uw bid gedurende enkele minuten. Sta op in iedere sectie, ga staan aan de linkerkant van uw afdeling. Ga aan de zijkant staan van uw afdeling en dan zullen zij u oproepen. Als u ziet dat u deze rij hier ophoudt, laat deze rij er naartoe lopen. Als deze rij eindigt, laat die er naartoe lopen. En als u voorbij komt, onthoud, kom slechts hierheen lopen indien u gelooft. Hoeveel van u weten dat u voelt in uw hart dat u hierover doorgebeden hebt en dat u, zodra u door deze rij bent gekomen, genezen zult worden? Steek uw hand op en zeg, ik aanvaard het op dit moment, Christus, omdat u deze dingen hebt opgedragen. Ik zal voor ieder van u bidden. We gaan bidden. Ik ga zuster Roos of wie hier achter het orgel zit vragen. Zuster Roos, wilt u alstublieft de grote heelmeester is nu nabij voor ons spelen. En laten de mensen, al de andere mensen in gebed zijn. Ik geloof dat iedereen zal worden genezen die door deze gebedsrij komt. God zegen u. De rest van u, houdt uw hoofden gebogen en bid voor anderen. Wees echt oprecht. Ziet u, op die manier ontving die kleine baptiste prediker onlangs 's avonds de Heilige Geest. Hij zat eraan te denken, zat daar gewoon heel oprecht en het viel op iedereen van die groep. U moet oprecht zijn voor God. Hij heeft bewezen dat hij hier bij u is. Hij is hier. Als iemand u nu zou vertellen dat dit slechts een hoop opwinding is, dan weet u nu beter, nietwaar, nieuwkomers? Hij bewees zichzelf, hij is het, en niemand anders zou dat kunnen. Dit is sinds de tijd der apostelen niet meer gedaan. Het is nu pas tot de gemeente teruggekomen, zoals werd beloofd. De Heere zegene u nu. U mensen, kom biddende als u door deze rij heen komt. Iedereen nu, de grote heelmeester is nu nabij, de medegevoelende Jezus. Kom met uw hoofden in eerbied gebogen als u komt. Kom voorbij en deze mannen zullen handen op u leggen en u zult worden genezen. Een lieflijkste noot in Seraph's Song. Dat is goed, kom verder. Deze dingen, maar eenvoudig een zaak van gehoorzaamheid om te doen wat God heeft gezegd. Ik heb het zo vaak zien gebeuren. Kijk, de schrift heeft ons zelfs niet opgedragen om te bidden voor de mensen. Er staat slechts, leg de handen op de zieken en zij zullen herstellen. Pas geleden, ik zeg niet onlangs, het geval kwam in mijn gedachten, het is ongeveer 3 of 4 jaar geleden of meer, we waren precies hier in Californië, er kwamen 2 vrouwen voorbij, een van hen had een gezwel op haar gezicht en de andere had een maagkwaal en zij geloofde het precies zo, ik legde ze de handen op en zei, nu, ik doe dit in de naam van de Heere Jezus. Het was ongeveer een maand later. De dame met die maagkwaal probeerde te eten, maar het lukte haar niet. Op een morgen kwam er een echt koel gevoel over haar heen, zei ze. En ze begon te eten en ze rende om het haar te vertellen. En haar buurvrouw was bezig de lakens zo uit te schudden, probeerende het gezwel te vinden dat 's nachts van haar gezicht was afgegaan. Geloofsters, vrienden, als hij dat doet voor één, zal hij het voor allen doen. Het is gewoon een simpel iets van handen opleggen. Dat is wat hij zei om te doen. We weten niet hoe het werkt. Ik weet niet hoe het werkt. Het is gewoon zijn belofte. Hij zei dat het zou doen. En ik heb het bevonden dat er 10.000 rondom de wereld gezond zijn geworden. God belooft het te doen. En het is zijn belofte. Ziet u, wij geloven dat eenvoudig. Nu, wij komen allemaal hierheen. En u die niet naar voren kunt komen, kom dichterbij. En we zullen naar u toe komen om voor u te bidden. Ik wil dat ieder van uw mannen hier langs komt staan en uw handen oplegt. Als u wilt, precies hier langs. Ik wil hier staan en bidden. En dan komen we om hun handen ook op hen te leggen. In orde, kom hierbij staan. U allen, kom zo naderbij dat iedereen erbij kan zijn. Dierbare God, in Christus Jezus' naam bidden wij voor deze mensen. Sommigen zijn gebrekkig, kreupel. Daar gaan de handen van deze predikers, heren, heen en weer, van de een naar de ander. Ik bid dat u elk van hen zult genezen, heren. Laat de Heilige Geest op deze mensen komen. Op ieder van hen, Vader. En mogen de grote kracht van God hen op dit moment overschaduwen. En mogen zij naar huis gaan en gezond zijn. Dit wetende dat Jezus zei. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Zullen zij herstellen. U belooft het, dierbare God. Wij geloven het. Wij geloven het omdat u het zo gezegd hebt. En wij weten dat het zo is. Dus zullen deze mensen gezond worden. In de naam van de Heere Jezus Christus zegen ik hen allen. Amen. God zegen u. Mijn hart aanvaardt genezing van, voor ieder van u. Ik geloof dat zult u, ieder van u, het met mij geloven, dat is alles. Ik heb u voor zover als ik weet de waarheid verteld. Ik heb u lief en God zegen u. Ik geloof met heel mijn hart dat u gezond zult worden. Mogen mijn zegeningen nu met een ieder van u zijn. Mogen God over u waken en u beschermen. U bent in mijn gebeden. Wilt u zo voor mij bidden terwijl ik in Afrika ben. Ik heb u lief en ik zal u morgenavond weer zien.